Liefde. Waar denk je aan bij dit woord? God. Trouw. Zeg je? Genade, ja, ja. Je naaste, oké, je naaste. Genade ook, hè? Hoort er ook bij, ja. Wat nog meer?
Wat voor elkaar over hebben voor de mensen.
Wat voor elkaar over hebben, doen voor de mensen, ja. Zeg dat nog eens. Het belang van de ander boven dat van jezelf zetten. Ja. Dienen. Heel veel woorden, hè? En eigenlijk zijn het allemaal hele positieve woorden die ik hoor. Maar liefde is nog meer. Het is een beladen woord. Het is een lastig woord. Toch? Of hebben we daar geen moeite mee? Nu is iedereen ineens heel stil. Maar het is gewoon zo. Dan hoef ik alleen maar naar mijn eigen leven te kijken. We hebben allemaal onze eigen ideeën bij dat woord. We hebben allemaal een idee van zo moet dat woord ingevuld worden. En vaak als we daar heel eerlijk over nadenken, dan is er 80% naar onszelf gericht en misschien nog 20% naar een ander. En zo vullen we dat in. En dan denken we dat we goed bezig zijn. Nou, als we dat woord gaan bekijken, dan komen we daar nog wel een paar dingen tegen. Het gaat ook gepaard met gevoelens. Als je net verliefd bent of zo, of als je daar nog eens aan terugdenkt, dan ken je misschien dat gevoel nog wel van vlinders in je buik. Je hebt geen idee hoe het is, je kan het niet uitleggen, maar het is er. En dat noem je dan liefde. Het kan ook iets plichtmatigs zijn. Ik moet van een ander houden. Of, als ik nou voldoe aan die en die en die voorwaarden, gaat die ander van mij houden. Nou, heel veel dingen die ineens boven komen borrelen, als je het hebt over dat woord liefde. En eigenlijk vergeet ik nog één heel belangrijk aspect. Het is wel genoemd, het was het eerste woord wat genoemd werd, God. Maar dat is de liefde van God. Maar ja, hoe zit dat dan? Hè? Hoe moet je daar dan doe die niet? Ik wil naar de volgende. Er gaat even iets mis. Techniek komt straks, we gaan gewoon door. Want dat is eigenlijk waar ik het over wil hebben deze morgen. De liefde van God en de liefde voor elkaar. De liefde van God en de liefde voor elkaar. Misschien wel een lastige. Ik heb het samengevat in een vraag eigenlijk. Hoe verhoudt de liefde van God voor ons zich tot de liefde die we voor elkaar hebben, of misschien wel niet hebben. Dat is een pittige, hè? Ja. Nog een keer herhalen. Hoe verhoudt de liefde van God voor ons zich tot de liefde die we voor elkaar hebben, of misschien wel niet hebben? Het is niet met elkaar te vergelijken, nee. Nee. Maar ik ga er toch een paar dingen over zeggen. Ik zei het al aan het begin, hè, er is heel veel te zeggen over liefde en je kan daar een heel simpel antwoord op geven door te zeggen van nou weet je wat, lees dit boek maar, zorg maar dat je het uit je hoofd kent en dan weet je wat de liefde van God is. En dan komt dat vanzelf wel ook naar elkaar toe. Nou, zo werkt het natuurlijk niet altijd. Tuurlijk, prachtig dat we dit boek hebben en dat moet ook onze basis zijn, van daaruit moeten we ook bezig gaan. Maar we kunnen niet dat hele boek behandelen. Dat gaat gewoon even niet. Dan hebben we even iets meer tijd nodig. Dus ik pak er een paar versen uit en dan gaan we gewoon met elkaar gaan we daar eens naar kijken. En het eerste vers, twee versen, hele bekende versen die ik noemen wil, is Johannes 3, vers 16 en 17. En dan staat het volgende. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Nou, ik zei het al, bekende woorden. Misschien kennen we dat vers, die verse ook wel uit ons hoofd op de een of andere manier. Je moet even zien de context waarin het staat. Het staat in de context van het gesprek wat Jezus heeft met Nicodemus. Die komt met allerlei dingen bij hem. En eigenlijk is de achterliggende vraag bij Nicodemus van, wie bent u nu eigenlijk? Leg dat eens uit. En daar legt Jezus het een en ander uit. En hij vat dat samen in deze twee versen. En daarna gaat hij nog weer verder met uitleggen. Maar kijkend naar deze versen, dan zien we dat God een wereld geschapen heeft en een wereld die geschapen was door hem, was perfect. Er was niets op aan te merken. Het zag er prachtig uit allemaal. Helemaal goed. Beantwoordde precies aan zijn doel. Maar er is het een en ander gebeurd en wij, zijn schepselen, hebben er een beetje een rotsoortje van gemaakt. En dan komt hij zelf naar deze wereld, naar zijn schepping toe, en hij zegt, ik ga jullie zooi opruimen. Dat is eigenlijk wat hier staat. God komt zelf in Jezus naar ons toe om onze rotzooi op te ruimen. Nou, iedereen die kinderen heeft, die weet wel dat we dat wel eens anders doen. Dan zeggen we, ruim je rotzooi op. Heel soms zijn we het zo zat dat we het zelf doen, met zo'n gezicht. Maar zo komt God niet. God komt in liefde naar ons, vraagt niks aan ons en begint gewoon onze rotzooi op te ruimen. Omdat hij enorm veel van ons houdt. En als je dan kijkt naar die liefde, dan is dat niet liefde in de zin van vriendjes worden, hè, dat God probeert vriendjes te worden met ons, maar het is een allesgevende liefde. Hij cijfert zichzelf totaal weg, omdat hij ons enorm belangrijk vindt. Wauw. Nou, als je dat eventjes een beetje naar binnen laat zakken, dan ja, ik word daar stil van. En ik zei al, hè, hij komt niet met het opruimen van die rotzooi en tegelijkertijd zeggen van, joh, waar ben je nou mee bezig? Waarom heb je dat gedaan? En hè, veroordelend bezig zijn? Nee. Hij kwam niet om te veroordelen, maar hij kwam om te behouden. Hij kwam om te zorgen dat het niet verloren zou gaan. God had ook kunnen zeggen van, weet je wat, aan de kant die hele handel en ik begin gewoon opnieuw. Heeft hij niet gedaan. Hij is gewoon gekomen, midden in de rotzooi die wij gemaakt hebben, en is daar begonnen met opruimen. In een volgend gedeelte zegt hij dat ook nog weer heel kernachtig. 1 Johannes 4, vers 9 en 10. En daar staat, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. De liefde van God is niet verborgen gebleven. Die is geopenbaard. En hoe is die geopenbaard? Niet met een lichtflits en met weet ik wat allemaal en dat we vlinders in onze buik kregen enzovoorts. Nee, hij heeft het geopenbaard door dat kruis. God is in Jezus zelf naar deze wereld gekomen en gezegd, ik ga voor jullie zelf aan het kruis. En ik ga voor jullie zelf dat lijden op me nemen. En al die zonden en al die rotzooi en al die toestanden waar jij mee worstelt. Ik neem dat mee. Ik neem het mee de dood in. En ik blijf niet dood, want ik ga opstaan. Om daarmee de overwinning als het ware te onderstrepen. De liefde van God geopenbaard door Jezus. Als je over deze twee versen, deze twee gedeeltes nadenkt, dan kan het nog wel eens zo zijn dat je zegt van, of het idee hebt van, het gaat alleen maar over het collectief. Hè? Johannes 3, vers 16 gaat het over de wereld, enzovoorts. Hè? Dan denken we allemaal aan die aardbol en al die mensen die erop wonen, 7 miljard mensen op dit moment. Maar zo kijkt God niet, hè? God kijkt wel naar die wereldbol, maar die zoomt in. En die kijkt heel specifiek, die kijkt persoonlijk. Die kijkt naar Marcel, die kijkt naar Sari, die kijkt naar Jan, die kijkt naar Ellen, die kijkt naar Kees. Naar ieder persoonlijk kijkt hij. En zijn liefde stort hij uit voor jou. Niet de wereld, maar voor jou. Toen Jezus daar aan het kruis hing, zei hij niet van, wauw, dit doe ik voor de wereld. Maar had hij al onze namen in gedachten. En hoe dat dan werkt bij hem, dat weet ik ook niet. Maar je zou je voor kunnen stellen dat hij gewoon in gedachten al die namen langs gegaan is. En daar zit jouw naam ook bij. Hij heeft jouw naam genoemd aan dat kruis. Gaaf toch, hè? Dat Jezus op zo'n manier zijn liefde voor ons heeft laten zien. En ik zei het al, dat deed hij niet om vriendjes te worden, zodat wij vriendjes konden worden van God of zo. Of dat God vriendje kon worden met ons. Als we in de Bijbel lezen, kijk, dat is de verarming als je gaat vertalen. Wij hebben maar één woord voor liefde in het Nederlands. En dat is het dan. In het Grieks zijn er 6 uit mijn hoofd gezegd. En in de Bijbel komen er 3 voor. Eros, de lichamelijke aantrekkingskracht, die komt eigenlijk alleen een paar keer in het Oude Testament voor. In het Nieuwe Testament komen 2 woorden voor liefde voor, dat is filio en agape. Filio is vriendjes worden, vriendschap. Maar overal waar het gaat over de liefde van God voor ons en de liefde die wij hebben voor elkaar, daar staat het woord agape. En dat betekent een onzelfzuchtige liefde, een allesgevende liefde. Jezelf wegcijferen voor de ander. En dat is wat God heeft gedaan. Hij heeft zichzelf, moet je nagaan, hè, de hoogheilige God, de eeuwige, de schepper van hemel en aarde, heeft zichzelf weggecijferd voor ons, voor jou en mij. Kan je het je voorstellen? God die zich wegcijfert voor jou. Zo belangrijk ben jij voor hem. Eigenlijk zegt God dus van, ik vind mezelf even niet belangrijk, ik vind jou belangrijker. En wij hebben altijd het idee van, ja, maar God is veel belangrijker. Ja, dat is ook wel zo. Maar zo ontzettend veel houdt God van ieder mens. Niet alleen van ons zoals we hier zitten, maar al die 7 miljard mensen op deze hele wereld. Of ze nou in hem geloven of niet. Maar hij gaat door het vuur voor hen. Hij is voor hen aan het kruis gegaan. Dan heb je natuurlijk wel van, ja, maar hoe werkt dat dan, hè? Die liefde van God? Hè? Je zou dat wel eens willen begrijpen. Ik ben daarmee bezig. Als ik aan het lezen ben of gewoon erover nadenk, dan denk ik van, hoe zit dat nou? Hè? Hoe werkt dat nou, de liefde van God voor mij? Nou, mijn verstand slaat op slot. Die kan dat niet pakken. Ik kan dat niet pakken. Ik kan niet begrijpen dat God zoveel voor mij heeft overgehad op dat kruis. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als ik daar op die manier over nadenk, dan, ja, dan ben ik woorden kwijt. En toch wil ik het begrijpen. Toch wil ik proberen van, Hoe zit dat nou? Ik zei het al in het begin, van als je terugdenkt aan het moment dat je een keer verliefd werd op iemand, dan heb je die vlinders in je buik en dat gevoel, dat kun je niet onder woorden brengen. Hè, we hebben daar een term aan vastgekoppeld, vlinders in je buik. Maar wat dat dan precies is, nou, probeer het maar eens uit te leggen. Mij lukt het niet in ieder geval. Hè, maar er gebeurt wel iets. Het is zichtbaar aan de buitenkant. Je loopt als het ware ongeveer zo hoog boven de grond. Zweven eigenlijk. Hè? Het is... en of het nou stormt en weet ik wat, je ziet de zon altijd schijnen. En zo kijkt God naar jou. Wat je ook bent, wie je ook bent, wat er ook allemaal in je leven aan de hand is. Of je nou teleurgesteld bent in en boos op hem bent, of weet ik veel. Maar zo kijkt hij naar jou. Wat zeg je?
Hij is een en al liefde.
Hij is een en al liefde. God is liefde. God is liefde. En dat is gewoon heerlijk om daar gewoon eens even over na te denken en proberen dat een beetje te pakken. Weet je, en dan is het ook wel mooi om te weten dat het ook niet aan ons ligt van, kan ik die liefde van God gaan ervaren? Want als ik dat vanuit mezelf moet gaan doen, dan gaat dat dus gewoon niet werken. Ik heb geen knop op mijn hoofd van, oké, knop om, nu hou ik van God. En nu hou ik van iedereen om me heen. Soms zou je wel eens willen dat dat zo werkt. Maar dat lukt niet. Dat lukt niet. Want die knop die hebben we niet. En al zouden we die knop hebben, dan nog werkt het niet. En daarin komt God ons ook weer tegemoet. Want in Romeinen 5, vers 5 bijvoorbeeld, daar staat, en de hoop beschaamt niet, dan komt het, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wauw, ik hoef alleen maar zo te doen. Handjes open en ontvangen. Vanaf het moment dat je hebt geaccepteerd wat Jezus voor jou heeft gedaan, hem hebt toegelaten in je leven, ontvang je zijn geest. En zijn geest stort de liefde van God in je hart uit. Ik hoef er niks voor te doen. Het zit daar dus al. Dat betekent dus niet tegelijkertijd dat het er al vanzelf uitkomt, hè? Want we zijn mens en God heeft ons geschapen, niet als een robot, maar als een mens met een eigen vrije wil. Dus we zijn wel in staat om te zeggen van, prima God dat u dat doet, maar nu even niet. En zegt God, oké, prima. Ik hou zoveel van je dat ik gewoon even wacht. Dus we hebben er zelf invloed op van, ga ik dat ervaren, die liefde van God, ja of nee? Zet ik mezelf ervoor open? En soms is het zelfs, durf ik het te ontvangen? En in datzelfde gedeelte, daar zegt Paulus een paar versen verder nog iets. Het slaat eigenlijk ook weer op de versen die we net gelezen hebben uit Johannes. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Opnieuw weer dat de bevestiging van de liefde van God voor ons getoond wordt op het kruis. En niet omdat wij nou van die goede mensen waren, dat we zo aardig waren. Want als je naar de grondtekst toe gaat, dan staat er eigenlijk iets meer van dat we vijanden waren van God. Twee versen verder wordt het ook concreet genoemd door Paulus. We waren vijanden van God. En toch zegt God van, weet je, ik ga mijn liefde voor jou laten zien. Of je mijn vijand nou bent of niet. Hij zei het ook op het kruis, hè? Tegen degene die daar aan het dobbelen waren over zijn kleding en weet ik het allemaal. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, wij hebben nog wel eens de neiging om dan te zeggen van, ik wil me gelijk halen. Ik wil daar toch wel eventjes wat mee doen, eigenlijk, toch wel. Ik vind dat ik daar toch wel een beetje recht op heb. En ik zal die ander wel even laten voelen. Jezus zegt dat niet. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ik doe, wat ze doen. Ik weet niet hoe dat dan met jullie is, maar als ik dan over die dingen nadenk. Kijk, wij in Nederland zijn een stelletje koude kikkers. Wij kunnen niet zo goed overweg met emoties. Toch? We proberen altijd een beetje ons normaal te gedragen, wat dan ook normaal is. Maar ik heb door mijn contacten met heel veel mensen van over de hele wereld, allerlei conferenties en toestanden, heb ik heel veel geleerd daarin. En dan zie je gewoon dat als je het hebt over liefde tot elkaar, dat je dat ook kunt uiten. Dat betekent niet dat je op iedereen verliefd moet worden, want dat is niet de bedoeling, hè, want dat gaat dan ook niet helemaal goed. Maar je kunt wel iets tonen. Wij hukken niet zoveel. Hè? Dat vinden we een beetje eng en zo, van nou, een handje zo, soms nog een zoentje, nou, dan hè, weer een stukje afstand. Maar ik heb geleerd om mijn broeders en zusters te hukken. En één voorbeeld wil ik al geven, dat is een collega van me, wel een Nederlander, die woont aan de andere kant van Nederland, Twesten. En hij geeft mij altijd de schuld dat door mij hij bij Akkerpet terechtgekomen is, omdat ik voor hem gebeden heb. Nou, Stineke weet wel wie ik bedoel. En hij heet Ruud. En op de een of andere manier hebben wij altijd toch wel een beetje een speciale band. Dat als we elkaar zien, dan wat we ook aan het doen zijn, we leggen alles neer, we laten alles los, we lopen naar elkaar toe, we pakken elkaar beet en dan is het even lekker stevig elkaar vasthouden. En ik ervaar dat als het ware als een huk van Jezus. En ook van mijzelf naar Ruud toe, alsof ik Jezus een huk geef. En dan denk ik van, dat is een beetje iets om tot uiting te brengen van, weet je, zo ontzettend veel houdt God van ons. Dat hij ons stevig wil omarmen. Niet even zo van, nou een beetje klopje op de schouder of op de rug of zo. Van, hé, ben je er ook weer? Nee, daar staan we echt eventjes zo en we houden elkaar vast. En dan heb ik altijd van zo kijkt God naar mij. Zo kijkt God naar ons allemaal. Ja?
Als ik dat zie, dan weet ik zie het regelmatig. Dus als ik dat zie, dan word ik daardoor ook geraakt, omdat het laat zien de liefde van God,
ja,
van mensen die liefde hebben voor elkaar.
Ja.
Dus ik word daar ook weer door.
Precies. Precies. En dan denk ik van, we zouden dat dus gewoon meer moeten doen. Gewoon eens even wat loskomen van dat koude, kikkerachtige gedoe. En gewoon eens wat meer met onze emoties doen. Om daarin te laten zien en laten ervaren van, hoe ervaar jij nou de liefde van God? En hoe kun je dat aan jouw broeders en zusters om je heen laten zien en laten merken? Ik ben ervan overtuigd, en dat heb ik ook gezien, gewoon niet alleen hier, maar op vele terreinen waar ik allerlei broeders en zusters heb ontmoet, heb ik gewoon gezien en gemerkt hoe mensen dat nodig hebben. Een mens is geen eenling, hè? God zei het al bij de schepping. Het is niet goed dat de mens alleen is. En dan gaat het even helemaal niet om dat man en vrouw getrouwd moeten zijn, dat alleen dat het unieke is of zo. Nee, mensen zijn geschapen voor elkaar. En hebben elkaar nodig om tot ontplooiing te komen, om helemaal tot het doel te komen waarvoor God die mens geschapen heeft. Maar ook om met elkaar nog meer te ontdekken, nog meer te beseffen hoe geweldig groot God is. En hoe ontzettend veel die van ons houdt. En weet je, ik heb lang over deze preek nagedacht. En weet je waarom? Omdat ik om me heen zie, en dan hoef ik helemaal niet buiten deze muren te kijken, nu word ik misschien even een beetje direct, maar omdat ik om me heen zie hoe makkelijker er omgegaan wordt met de liefde van God. Die zo makkelijk aan de kant gezet wordt en niet tot uiting komt in de liefde voor elkaar. Die komt misschien even binnen nu, maar ik geloof dat het nodig is. En weet je waarom? Omdat als ik kijk naar de mensen om ons heen, en dat, ik gooi nu mijn preek een beetje door elkaar heen, maar dat geeft niet. Als ik kijk naar de mensen om me heen, ik heb van de week ook nog weer met Sineke erover gesproken, die was ergens geweest en hadden ze het ook over de kerk. Het was niks anders dan hakken takken op de kerk. En dan denk ik van, wij moeten onze ogen uit de kop schamen dat mensen op zo'n manier over ons spreken. Want het zijn niet die mensen die dat doen, maar wij. Wij zijn er de oorzaak van. Want ze kijken naar ons, ze zien iets aan ons, en dan zien ze van alles nog wat. Ze zien traditie, ze zien regels, ze zien gedoe, ze zien gehakketak tussen kerken onderling, tussen christenen onderling. En dat is niet aantrekkelijk. En dan ga je dat krijgen. Van nou, die christenen, en die kerk dit, en die kerk dat, ja, nou, ga er mooi niet heen. Ik wil er niks mee te maken hebben. Als dat zo is met die God, hoor je wat ik zeg? Als dat zo is met die God, want dat wordt dan gezegd. In Johannes 13. Johannes 13, vers 34, daar staat, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Weet je, het is niet iets van nou ja, ik kijk wel of het een keer uitkomt of zo. Het is gewoon een opdracht die Jezus ons gegeven heeft. En we hebben al gezien dat vanuit onszelf hoeven we het niet te doen, hè? Het is God zelf die in ons alles geeft wat nodig is om het te kunnen doen. Om van elkaar te kunnen houden. En dan gaat Johannes nog verder en dan zegt hij, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dat is wat de wereld moet zien. Dat de wereld moet zien van, hey, wacht even, dat is iemand die God volgt. Wauw, daar wil ik meer over weten. Zie je hoe ze met elkaar omgaan? Wauw. Dat zag je ook gebeuren bij de eerste gemeente. Dat ze, eerst was het volk eromheen was een beetje zo van, nou ja, ik weet even niet goed wat ik ermee moet. We waren een beetje bang voor, wat is dit? En dan een paar versen verder staat er, en de gemeente stond in hoog aanzien bij de mensen. Als we nu naar Nederland kijken, hou het maar eventjes een beetje dichtbij, of misschien moet het nog dichterbij halen, naar Tiel kijken. Staan de christenen in hoog aanzien bij de mensen van Tiel? En ik weet wat er gebeurt, hè? Want in zijn hoofd zitten we al van, ja, nou ja, die kerk inderdaad niet, en die kerk... Nee, het gaat om jou. Want daar zijn we altijd goed in, hè? Gelijk... Die andere wijze, maar 1, 2, 3, wijzen 3 vingers naar jezelf. Dus begin maar eerst even bij jezelf te kijken. De mensen om je heen, sta jij in hoog aanzien bij hen, omdat jij God volgt? Nou, is wel eentje waar je een poosje over na kan denken. Maar ik geloof dat het mogelijk is. Ik geloof dat het mogelijk is om op die manier te leven. Om los te komen van welke belemmering dan ook. En dan ga ik even kijken. Oh, jullie zijn al verder gegaan. Ik ga hem even terug opzoeken weer. Welke belemmering er ook is. Want we hebben allemaal belemmeringen. We hebben schade opgelopen in ons leven, in onze opvoeding. Schade opgelopen onder elkaar. Gewoon door dingen die gebeurd zijn. Dingen die gezegd zijn. Dingen die gedaan zijn. En wat doe je daarmee? Laat je dat ergens zitten? Of doe je zoiets van, nou ja, hup, onder het vloerkleed klaar, niemand kijkt er meer naar, zand erover, huppakee. Zo werkt dat niet, hè? Dan blijft dat terugkomen. Want op het moment dat je dat vloerkleed weer optreelt, dan ligt het er nog steeds. Dus belemmeringen moet je opruimen. En belemmeringen die kunnen zijn, wat ik net al zei, hè, opvoeding die je mee gehad hebt, maar ook traditie, ervaringen. Jouw kijk op de wereld, je beeld van God. Hoe anderen naar jou gekeken hebben, of dingen over jou gezegd hebben. Wat heb ik nog meer? Uiterlijk. Weet je, als je gaat zeggen van, ik kan pas van een ander houden als ze precies voldoen aan het beeld waarvan ik denk dat goed is. Nou, dan zou ik zeggen veel succes, maar dan heb je een groot probleem. Want zo kijkt die ander ook naar jou. Het gevolg is, er gebeurt niets. En dan komen we hier bij elkaar en dan zitten we zondags netjes in een rijtje en we zingen een paar liedjes, we luisteren naar een preek, we nemen een bak koffie, soms met plus. En dat was het dan. En dan denk ik van, volgens mij is er veel meer. Dat geloof ik gewoon, omdat ik gewoon weet, tot in het diepst van mijn binnenste, hoeveel God van ons houdt. En soms heb ik wel eens, ik zou het aan een ieder, en of dat nou hier is of daar is, waar ik mensen ook, ik zou het iedereen wel willen, ja, het klinkt een beetje lullig, maar door de strot duwen, op een liefdevolle manier, hè, waarvan, pak hem, ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? En wij gaan daar heel makkelijk aan voorbij, omdat we ons te pakken laten nemen door dingen die gebeuren. En gaat het altijd perfect tussen ons? Nee, zeker niet. Natuurlijk, ik heb ook wel eens ruzie met broeders en zusters. Ook hier. Maar dan doe je er iets mee. En dan ga je ermee aan de slag en dan ga je kijken van hoe kan ik dingen oplossen. Zodat we weer gewoon met elkaar lekker in één gezin bezig kunnen zijn. Je hebt misschien je meningsverschillen, je hebt misschien je verschillende ideeën. En dat mag. We hoeven niet een eenheidsworst te zijn. Dat vraagt God niet aan ons. Dat staat nergens in de Bijbel. Eén ding moet centraal staan. Dat kruis. Van daaruit moeten we leven. Van daaruit met elkaar bezig zijn. En dan ben ik ervan overtuigd dat welk probleem, welke situatie dan ook, is op te lossen. En met elkaar kunnen we uiteindelijk gaan functioneren op een manier waarvan de buitenwereld gaat zeggen van wauw, dat is een gave club. Daar wil ik lid van worden. Hoe doe ik dat? Dat het iets teweeg gaat brengen bij die ander. 1 Korinther 13. Dat is een mooi gedeelte. En dan hebben we het altijd over, hè, over de liefde. Oh ja, 1 Korinther 13. Ja, 1 Korinther 13 zegt nog niet zoveel. Hè? Dan moet je dus even gaan lezen wat er staat. En dan staat er het volgende. De liefde is geduldig. Vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad. Maar de liefde, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Maar wat is de liefde wel? De liefde verheugt zich over de waarheid. Het bedekt alle dingen. En dan bedoel ik niet dat vloerkleed mee. Maar dan bedoel ik mee dat we, zo bedoelt Paulus dat ook in die brief, dat de dingen in openheid komen. Zodat je daar op een goede manier met elkaar over kan spreken en dat het niet een wig wordt tussen twee broers of zussen. Gelooft alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. Hoopt alle dingen. Verdraagt alle dingen. En de liefde van God vergaat nooit. Het is een eeuwige liefde. En dan kunnen we zeggen weer opnieuw, hè, van ja, dat is de eeuwige liefde van God, maar die kan ik niet geven. Maar we hebben gelezen dat de liefde van God uitgestort is in ons hart. Dus ook wij zijn in staat om eeuwige liefde te geven. En dan kan je zeggen, ja, dat is onmogelijk, want we zijn God niet. Ja, staat er wel. En ik geloof gewoon dat wat hier in dit boek staat, dat het geen onmogelijke dingen zijn. God is niet een God die zegt van, ik ga jullie een boek geven, en veel succes ermee, maar er staan allemaal dingen in die wij toch niet aan kunnen tippen. Dat zou wel heel bizar zijn als God zo zou zijn. Maar alles wat God in dit boek heeft laten opschrijven, heeft hij gezegd van, jullie zijn in staat om dit te doen. Dat kan. Niet vanuit jezelf. En daarom kom ik helpen. Stuur eens mijn zoon, die ruimt de rotzooi op. En als je dat accepteert, ontvang je mijn geest, gaan we het samen doen. Eigenlijk heel simpel, toch? Als je het even zo zegt, is het helemaal niet zo moeilijk. Maar het is vaak onze eigen ik die in de weg zit. En ik geloof gewoon wat ik net zei hè, van Johannes 13, dat als wij op die manier met elkaar omgaan, dan ben ik ervan overtuigd dat allen om ons heen, familie, vrienden, noem maar op, mensen in je straat, mensen in deze stad, gaan zien en gaan ontdekken van, wow, hier is iets meer aan de hand. Wat is dat? Twee vragen, twee opdrachten die je mee mag nemen deze week. Wil je Gods liefde in je hart toelaten? Want daar begint het mee. Als je daar al een deur voor zet, als je dat al afsluit, dan ben je al klaar. Hoef je over de volgende nog niet eens na te denken. Daar gaat het eerst om. Wil je Gods liefde toelaten in jouw hart? En het tweede is, zijn er belemmeringen die dat tegenhouden? En als die belemmeringen er zijn, kun je maar één ding doen. Opruimen. Heel simpel. Als je het laat zitten, dan blijven ze zitten en dan blijft dat een barrière. Dan blijft dat een bottleneck. Nou, misschien dat je er niet alleen uitkomt, dat zou kunnen. Dan ga je naar een broer of zus toe en dan ga je erover praten. Misschien wel met degene waarmee je die belemmering hebt, om het maar even zo te zeggen. Nou, laten we gewoon maar eens moment stil zijn om deze dingen eens even een beetje tot ons hart laten inzakken of dalen. Hoe zeg je dat? Vader, als we zo mooi in stil zijn, nadenken, misschien dingen in onze gedachten gekregen hebben van, oké, hier moet ik iets mee. Dan bid ik, Heer, dat u tot uw doel komt. En ik dank u, Vader, dat u een God bent die ons niet afschrijft. Dat u een God bent die ons niet in de hoek zet. Maar dat u een God bent die zegt van, kom op, we gaan ervoor. Ik heb je alles gegeven wat nodig is, dus samen kunnen we dit aan. Dank u Heer dat u zo uw liefde toont en zo uw liefde uitstort in ons hart. Amen.